Gemeente, het hoeft niet altijd precies te gaan zoals wij denken dat het zal gaan. Misschien hebt u daar zelf wel een heel opmerkelijk verhaal over te vertellen. Misschien heb jij dat ook wel gemerkt. Hoe anders dingen kunnen gaan dan je denkt dat ze zullen gaan. Misschien is het wel totaal gegaan in uw leven. Ook in de dingen van het geestelijk leven is dat waar. Dat het anders kan gaan dan je denkt dat het moet of zal gaan. Je ziet je zonden voor ogen. En als je ze ook voor Gods ogen ziet, dan denk je, ik verdien de eeuwige ondergang en die zal dan wel komen ook. Ja, zo zou het wel moeten gaan. Maar het kan toch heel anders. Of je voelt je zo onbekwaam om te geloven. Als het aankomt zelfs onwillig. Hebt u dat ook? Dat je toch ook zoiets in je hebt van, ik wil eigenlijk niet aan God. Ik wil niet buigen voor God. Je denkt, geloven is voor mij niet weggelegd. Ik kan het niet. En het gaat toch af. Of je zit als ouders met je kinderen. Ze zijn helemaal tegen de draad in. Er zijn geen regels waar ze zich aan willen houden. En er is geen gezag waaraan ze zich willen onderwerpen. En je denkt, het is hopeloos met mijn kinderen. Ja, dat lijkt misschien wel, maar het kan toch anders gaan. Als mensen in nood zich namelijk bij de Heere Jezus vervoegen. Daar zien we vanmiddag in de geschiedenis van de Syrofenicische vrouw meer van. En dat mogen we toch ook in ons eigen leven ondervinden en God geven dat zijn woord zo tot ons zal komen vanmiddag. Dat het eraan meehelpt. Dat het ook in ons leven anders zal gaan. Eerst zien we vanuit deze geschiedenis dat Jezus wilde, maar niet kon verborgen blijven. Dus het begint eigenlijk al voor de Heer Jezus zelf, dat het anders gaat dan Hij wilde. Hoe gaat dat precies nou? Jezus was in Galilea, en toen ging Hij naar de streek van Tyrus en Sidon. Hij was dus al in het noordelijk deel van Israël, ook nog verder naar het noorden. Hij verliet het gebied van Israël. Hij begaf zich buitenslands. Geen vakantiereis, zeg ik dan maar, in deze vakantietijd. Hij had een andere reden. Hij kwam in het gebied van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon waren twee steden aan de Middellandse Zee, gelegen in Syrië. Dit was overigens ook het gebied waar vroeger de profeet Elia heen gegaan was toen hij zich verborg voor koning Agab bij de weduwe Zarfat. Dat was ook daar, in de landpalen van Tyrus en Sidon. Toen de profeet Elia daar nu, komt de Heere Jezus hier. En dan lezen we dat de Heere Jezus verborgen wilde blijven, maar dat hij nochtans niet verborgen kon blijven. Eerst vragen we ons af, waarom wilde de Heer Jezus verborgen blijven? Waarom wilde Hij op dit moment niet dat mensen Hem opmerkten? Waarom wilde Hij nu dat mensen Hem niet zagen, niet naar Hem toe kwamen? Dat Hij eigenlijk incognito kon zijn. En net als dat je dat kunt hebben als je op vakantie bent en gewoonlijk dan heb je misschien veel mensen om je heen die je aanspreken en allerlei contacten. En op vakantie dan zeg je misschien, nou, nu hoef ik even geen bekenden tegen te komen. Ik vind het prima als geen mens me aanspreekt. Waarom wilde de Heer Jezus dat? Waarom wilde Hij verborgen blijven? Er zijn een paar mogelijkheden die ik u opnoem. De eerste mogelijkheid is dat Hij zonderde van invloed van Joodse leidslieden, die steeds meer een negatieve houding tegenover Hem aannamen, zodat ze momenteel niet zouden voortgaan met iets tegen hem te ondernemen, aangezien het zijn tijd nog niet was. De Heer Jezus zou zich wel overgeven om gevangen genomen te worden en om te lijden en te sterven, maar zover was het nu nog niet. Hij onttrekt zich daar nu nog aan. Dat is de eerste mogelijkheid. Het kan ook wezen dat de Heer Jezus voor zichzelf en zijn discipelen rust zocht. In Marcus 6 vers 31 lezen we immers dat Jezus in Galilea tot zijn discipelen gezegd had: kom mee naar een woeste plaats, hier alleen en rust een weinig. Maar de rust was er toen niet. Want de mensen bleven maar komen en Jezus en zijn discipelen hadden amper tijd om te eten. In die woeste plaats was er toen geen rust geweest. Zodoende is het goed in te denken dat de gang naar het gebied van Tyrus en Sidon een zoeken van de rust is die er in Galilea niet was. En waar was die rust dan precies voor nodig? We kunnen denken aan lichamelijke rust. Een mens kan immers maar niet altijd blijven doorgaan. Je moet op zijn tijd afstand nemen. De Heer Jezus kon evenmin steeds maar blijven doorgaan als zijn discipelen dat konden. En als wij dat kunnen. Dat is best iets om bij stil te staan. Wij denken vanuit de wonderen die de Heer Jezus verrichtte, dat hij misschien ook wel een lichaam gehad heeft dat steeds maar door kon gaan. Maar dat is een misvatting. De Heer Jezus heeft een ware menselijke natuur aangenomen en van daaruit heeft hij alle menselijke behoeften en beperkingen gekend die wij ook kennen. En daar hoort inderdaad ook bij dat hij een lichaam had dat net zo op een gewone manier moe werd als zijn discipelen dat hadden en als dat u en ik dat hebben. De Heer Jezus moest ook rust nemen. Ook kunnen we denken aan geestelijke rust die de Heer Jezus zocht. Want voor de omgang met God hebben wij stilte nodig. Om te kunnen bidden, om te kunnen lezen, om te kunnen mediteren. Juist het feit dat de stilte in onze tijd soms zo te zoeken is, getuigt er ook van dat we de rust des te meer moeten zoeken. Een mens verkilt en vervleeselijkt als hij de rust te lang ontbeert om de Heere te kunnen zoeken. En verder wilde de Heer Jezus wellicht zijn discipelen nader onderwijzen en ook daar was rust voor nodig. Allemaal redenen waarom de Heer Jezus verborgen heen willen blijven. Maar toen hij daar buitenslands gegaan was, kon hij niet verborgen blijven. Want daar is een vrouw in nood. En de nood is zo groot dat ze de grootste helper daarin nodig heeft. En dan kan Jezus niet verborgen blijven. De kinderen vragen zich misschien af hoe dat zit. Je denkt zelf misschien, nou, als je je echt voor iemand wilt verstoppen, dan kun je dat heus wel. Als je verschilt, dan heb je soms ook van die plekjes waar je haast zeker van weet, hier vindt nooit iemand me. Dan moet je zelf voor de dag komen en zeggen waar je gezeten hebt, maar anders nee, dan vinden ze je niet. En de Heer Jezus die kon zich toch zeker wel verbergen als hij dat wilde. Ja, dat is dan wel zo, maar dan komen we iets moois van het evangelie tegen. Als er mensen in echte nood zijn, en ze zijn om de Heere verlegen, ze geloven in hem en ze bidden tot hem: Heere, ik kan tot niemand anders heen gaan dan tot u. Dan kan de Heere zich voor zulke mensen niet verborgen houden. Ze mogen hem ontmoeten, ze mogen zijn hulp vinden. En dat dat zo is, heeft er alles mee te maken dat het de wil van God de Vader is dat zijn Zoon een redder zal zijn van verlorenen. En dan moet de wens van de Heer Jezus om rust te hebben op dit moment en geen mensen te ontvangen wijken voor de wil van de Vader, dat hij toch een mens ontvangt en helpt. Zo komt het in de Bijbel meer tegen. Dat de Heere voornemens heeft en dat hij die niet kan uitvoeren. Omdat mensen in nood tot hem zijn gaan roepen. Omdat mensen het van hem zijn gaan verwachten. De engel des Heren, met wie Jacob geworsteld heeft in de nacht, wil weggaan als het dag wordt. Maar dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. De Heere kan niet doen wat hij wil. Jacob houdt hem vast. Jacob houdt hem tegen. Ik laat u niet gaan. En pas nadat hij door Jacob ontvangen is, dan kan de Heere weg. Zo staat het er toch. En wij weten heel best dat de Heere in zijn almacht heus niet door Jacob beperkt werd. En heus niet door een kleine menselijke kracht verhinderd werd. Het was uiteindelijk natuurlijk de wil van God. Om er te zijn voor een mens in nood die zich tot de Heere wendt. En dan kan een mens die de Heere niet wil laten gaan, tenzij dat de Heere hem zegen, de Heere inderdaad vasthouden. En Jona, die moet naar Nineveh om het voornemen van de Heere te vertellen. Nog 40, dan zal Nineveh omgekeerd worden. Dat is God vast van plan, nog 40 dagen. Het staat op Gods kalender, om maar zo te zeggen. Maar als de Nineviten zich bekeren op de prediking van Jona, dan heeft de Heere berouw over wat hij besloten had en hij doet het niet. Dan streept God het op zijn kalender door, die 40ste dag. Nineveh wordt vernietigd. Het gebeurt niet. Mensen in nood zijn tot de Heere gaan roepen, hebben zich tot de Heere gewend en het gaat aan. Op die manier gaat het ook heel anders voor de Heere Jezus dan hij gedacht had. En laat het ons tot hoop strekken dat we dit merken. Het is een heerlijke Bijbelse notie dat de Heere zich kennelijk bedenken kan ten goede van ons, als we werkelijk om hem verlegen raken. En hij laat ons dat niet voor niets vanuit zijn woord horen. Nu het tweede. Een moeder werd teruggewezen, maar toch verhoord. We komen in onze tekstgeschiedenis een vrouw tegen. We weten een paar dingen van haar achtergrond. Ten eerste, ze spreekt Grieks. Terwijl meestal de mensen in Syrië waar ze woonden het Aramees gesproken zullen hebben. Verder is ze geboren waar ze nu woont, want ze is van het Griekse Fenicië in Syrië afkomstig. Niet te verwarren overigens met Fenicië in Afrika, want dat is natuurlijk een heel ander deel van de wereld. Verder is deze vrouw wat betreft ras, volgens Matteüs 15, een Canaanese. Dat wil zeggen, ze is de vroegere bewoners van Canaan. Je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk had ze er niet mogen zijn. Eigenlijk had ze volgens Gods orde er al geweest moeten zijn. Maar het is toch niet gebeurd. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk. Deze vrouw is bepaald geen Israëlitische. Zij heeft wat betreft achtergrond geen enkele band met Gods verbond. Zij heeft wat dat betreft ook geen specifieke beloften waar ze zich op kan beroepen. Ze staat buiten het plan dat God met zijn volk heeft op dit moment. En ja, wat moet je dan? Maar deze vrouw is in nood. Dat heeft er alles mee te maken dat ze moeder is. Haar dochtertje heeft een onreine geest. Als u kinderen gekregen hebt, dan weet u bij ervaring dat je als ouders veel krijgt als je kinderen krijgt. Wat voel je met die kinderen verbonden? vlees van je eigen vlees. Wat voel je voor je kinderen verantwoordelijk? Vanuit de natuur. En ook als je bij het woord leeft vanuit Gods opdracht. En wat kun je dan ook een zorgen maken over je kinderen? Je kunt met je kinderen net zo zitten als met jezelf. En ik denk dat menige ouder soms nog meer met zijn kinderen zit dan met zichzelf. En wat een lijden brengt dan met zich mee als je kind moet lijden. Nou, dat ondervindt deze vrouw. Haar dochter heeft een onreine geest en zij weet er geen raad mee. Ze kan er niks mee beginnen. En anderen kunnen evenmin hulp bieden. En ter einde raad komt ze bij de Heer Jezus terecht. Hoe ze van hem gehoord heeft, hoe ze bij hem gekomen is, we weten het niet. Maar ze is er in ieder geval. Haar dochter heeft ze niet bij zich. Die had ze vanwege die onzekerheid waarschijnlijk niet eens mee kunnen krijgen. Het probleem was te groot dan dat ze kon zeggen, ga jij met me mee. Maar ze ging dan wel voor haar dochter naar de Here toe. Uiteindelijk is het niet het belangrijkste hoe je bij de Heer Jezus terechtkomt, als je er maar komt. Ze komt bij de Heer Jezus neer en valt neer aan zijn voeten. Volgens Matthew Henry kan iedereen die genade van Christus wil ontvangen aan haar een voorbeeld nemen in dit opzicht. Dat ze neervalt aan Jezus' voeten. Volgens deze Engelse prediker moet ieder zich aan Jezus' voeten werpen. Dat wil zeggen, ze moeten zich bij Jezus vervoegen, ze moeten zichzelf voor hem vernederen en ze moeten zich overgeven om door hem geregeerd te worden. En ik zou zeggen, gemeente, laten wij vanmiddag inderdaad een voorbeeld nemen aan deze vrouw, ons neerleggen aan Jezus' voeten. Heere Jezus, hier ben ik. In de kerk vanmiddag. Maar mag ik ook aan uw voeten zijn? Met het leven dat ik heb. Met de noden die ik ken. U erken ik als de Allerhoogste. U bent mijn meerdere. Van u moet ik het hebben. U moet me leiden. En als de vrouw daar voor de Heer Jezus neergeknield ligt, doet ze haar verzoek. Ze bidt de Heer Jezus of hij de duivel uit haar dochtertje wil uitwerpen. Jongens en meisjes, wat denken jullie dan? Deze vrouw in nood doet haar verzoek aan de Heer Jezus. En wat zou de Heer Jezus nu doen? Denk aan andere Bijbelverhalen. Denk aan hetgene wat je in de preek al hoorde. Wat zou de Heer Jezus nu doen? Ja, dan denk je dat de Heer Jezus zal helpen, hè? En dat hij tegen deze vrouw iets zal zeggen wat bemoedigend is. Dat zijn we als trouwe Bijbellezers toch gewend. Maar dan schrikken we hier toch wel even. Want de Heer Jezus zegt eigenlijk tegen deze vrouw dat hij haar niet kan helpen. Dat het niet passend is dat hij haar zou helpen. En waarom dan niet? Nou, de Heer Jezus zegt, als ik je zou helpen, dan zou ik het brood van de kinderen nemen, de honden geven. En dat kan toch eigenlijk niet? Wat de Heer Jezus hier bedoelt, is dat hij door zijn vader allereerst gezonden is om de zaligmaker te zijn onder Israël. Israël is het volk van God dat hem allereerst mag ontvangen. Israël is het volk dat het eerste voorrecht heeft om van Jezus hulp en genade te mogen genieten. Dat wil niet zeggen dat de heidenen uiteindelijk niet ook door hem gezegend mogen worden. Dat zal zeker gebeuren, maar er is toch wel een volgorde. En in die volgorde is deze vrouw nog niet aan de beurt. Wij moeten dat als christelijke gemeente die van oorsprong uit de heidenen is, maar niet vergeten gemeente. De zaligheid is uit de Joden en allereerst ook voor de Joden. Israël dient in onze gedachten een bijzondere plaats te hebben, omdat ze het in Gods gedachten ook heeft. Dat gold toen en dat geldt nog steeds. Wij mogen er ons over verwonderen dat ook wij verbond met God mogen hebben en dat God ons door middel van de doop bevestigt dat wij nu toch ook een bevoorrechte kinderpositie mogen hebben. Want daardoor laat God ons weten, ik zie u als kinderen voor wie het brood is. Dat mogen wij wel horen. Maar u, als jij gedoopt bent, dan heeft God tegen u of jou ook gezegd, heeft God het aan u bevestigd. Je bent geen hond, geen buitenstaander, die niet aan de beurt is, voor wie het niet aan de orde is. Nee, je mag een kind zijn. Een kind voor wie het brood is. Maar deze vrouw hoort dat nog niet. Zij hoort, je bent nog niet aan de beurt. Je staat er buiten, je kunt niet geholpen worden. Je bent een hondje, geen kind. Hoe neemt ze dat op? Is ze dan niet vreselijk beledigd? Wordt ze niet kwaad? Scheldt ze de Heer Jezus en het Joodse volk niet uit? Helemaal niet. Ze heeft zich al vernederd voor de Heer Jezus en ze wil zich nog wel dieper vernederen. Noemt de Heer Jezus haar en haar landgenoten hondjes, zij wil wel een hondje wezen. Maar hier vindt ze dan juist ook de ingang. Ze antwoordt, ja heren, maar de hondjes eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. Dan vraagt ze de Heer Jezus niet om brood, maar om kruimels. Kruimels die anders toch niet meer gebruikt worden. Maar kennelijk ziet ze de Heer Jezus al zo groot dat ze verwacht dat kruimels van het brood dat hij uitreikt nog bijzonder en krachtig genoeg zijn om verlossing en redding aan haar te geven. En waar het er dan helemaal niet op leek dat Jezus haar zou helpen, gaat hij overstag. Dan wel. Hij antwoordt, omwille van dit woord, ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. Dominee Ryle zegt hierbij, waar er een biddende moeder is, is er altijd hoop. Dat wil ik maar tegen de moeders zeggen. De Syrofenicische vrouw, een biddende moeder voor haar dochter in nood. En er zijn hier in Rotterdam hopelijk ook biddende moeders. En misschien ook wel kinderen in nood. Waar er een biddende moeder is, is er altijd hoop. Vaders zeggen misschien dan, en wij dan. Ik weet niet waar de vader van dit meisje in nood is. Hij komt niet aan de orde in deze geschiedenis. Hij staat niet naast zijn vrouw. Dat gebeurt soms, dat vaders afwezigen zijn. Sommige ouders staan er alleen voor als het gaat over het heil zoeken voor hun kinderen. Maar als er vaders zijn die toch ook hart voor hun kinderen hebben, die de nood van hun kinderen ook bij de Heere willen brengen, dan is het natuurlijk ook zonder meer waar er een biddende vader is, is er altijd hoop. En ik zou tegen de vaders willen zeggen, laat het ook niet aan de moeders over. Ze doen er al genoeg voor. En vaders zijn en blijven nog altijd hoofd van het gezin. Ga dan ook maar voor in het bidden. Ach, wij mogen weten dat we in het gebed, waarin wij met al onze nood ons vernederen voor de Heer en waarin wij ons helemaal op Hem verlaten, van niemand anders meer iets verwachten dan van de Heer, dat wij dan sterk staan. Jezus zelf heeft met het oog hierop gezegd, het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan en geweldigers nemen het met geweld. Een biddend mens, die van niemand anders meer iets kan verwachten dan van God, die zegt, Heer, het moet van u komen en anders is het verloren. Buiten hoop. Ik moet het van uw hulp, van uw genade, van uw redding hebben. Anders is het reddeloos. Zo'n mens heeft zo'n macht gekregen van de Heere. Die mag als geweldiger het koninkrijk der hemelen nemen met geweld. Gaan we dan te ver? Zijn we dan te brutaal, te vrijpostig als we die weg willen gaan? Ach, de Heere heeft ons toch zelf deze weg gewezen, de weg ook van het geloof. En de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat wij als we maar een geloof zouden hebben als een mosterdzaadje, het onmogelijke mogelijk zou worden. Laten we maar naar dat geloof zoeken. Dat geloof in de Heer dat grote dingen van een God verwacht. En laten wij toch alle negativiteit naar het geloof toe verwerpen. Soms wordt het geloof verdacht gemaakt. Zo verdacht dat mensen het er helemaal niet meer over willen hebben. Ze vinden dat te makkelijk. Ze hebben het al nog maar over bekering en wedergeboorte. Maar dat is ontwrichting van het woord. En we staan er de Heilige Geest mee in de weg. Die niet alleen wedergeboorte en bekering, maar ook geloof wil werken. Die ons tot het geloof roept. En ik weet wel, het kan ook zo doorslaan dat we het alleen nog maar over geloof hebben. En dat we niet meer weten van wedergeboorte en bekering. En dan wordt dat geloof ook hol. We moeten de zaken bij elkaar houden. Wedergeboorte en bekering en geloof. Maar dat geloof toch ook zeker. Dat is zo belangrijk. Verwachting hebben van de Heer, vertrouwen hebben op die machtige en rijke God. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen deze moeder? Volgens Matteüs 15, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Had deze vrouw geen geloof gehad, dan had ze niets ontvangen. En het zal waar zijn, in onze nood komend tot de Heer Jezus voelen wij ons helemaal niet sterk staan. We voelen ons zwak. We voelen ons onwaardig. En de duivel die toch al genoeg invloed heeft, vertelt ons wellicht, geef de hoop maar op, bid maar niet meer. Sommigen van ons hebben wellicht toegegeven aan wat de boze voorstelde. Geef de hoop maar op, bid maar niet meer. Maar zo mag het echter niet. Laten we in onze nood maar naar de Heere toe gaan. Desnoods op hoop tegen hoop. Zoals de vader van alle gelovigen, Abraham, zijn weg is gegaan. Als we zo bij de Heere terechtkomen, zullen wij, net als de Syrofenicische vrouw, heerlijke zaken ondervinden. En zal het anders gaan, als dat het leek te moeten gaan. Zo komen we bij het derde. Een kind had een onreine geest, maar raakte hem kwijt. We letten ook nog op dat dochtertje. Dat dochtertje met die onreine geest. Een kind is ze nog. Maar in plaats van geregeerd wordt door gezond verstand, gezonde gevoelens. Het mooiste zou zijn dat ze door Gods geest geregeerd werd, wordt ze door de boze geregeerd. De boze is in het kind van deze vrouw gevaren. Ze wordt geregeerd door een geest van verderf. Wat haar ouders precies met dit meisje meemaakten, wordt ons niet verteld. Maar het zal wel goed beschreven zijn met de uitdrukkingen als dat er geen land met haar te bezeilen was en dat er geen goed garen met haar te spinnen was. De moeder is voor haar dochtertje bij de Heer Jezus. Maar ik wees u er straks al op, het kind is er zelf niet bij. Daarvoor is ze waarschijnlijk een te moeilijk geval, een te erg geval. Misschien dwaalt ze momenteel wel ergens rond. En heeft ze een boze bui die ze uit moet razen. Kinderen die een onreine geest hebben, die waren er toen, in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was. Zouden die er nu eigenlijk nog zijn? Wij zijn misschien geneigd om te denken dat zo'n vaart niet zal lopen. Maar dan zou ik zeggen, laten we oppassen. Ik zou ook tegen jonge mensen die geneigd zijn om te denken dat je maar zo niet van een boze geest bezeten zult zijn, willen zeggen, pas op. Je kunt je inlaten met occulte spelletjes, met waarzeggingspraktijken, met paranormale toestanden. En het lijkt misschien interessant, intrigerend, maar de boze kan het allemaal gebruiken om vat op je te krijgen. Niet zo onschuldig. En pas ook op met moderne muziek. Er zijn van die soorten muziek waar je het eigenlijk wel bij door moet hebben. Uit de manier waarop het klinkt, dat hier wat mee mis is, iets grondigs mee mis is. Dat de boze kerk aan het rommelen is met die muziek. Want je hoort het er zomaar uit. Zelfs op afstand al. Maar andere vormen van muziek die wat beter klinken, hebben soms via de tekst ook meer van de boze in zich dan velen willen beseffen. In ieder geval, heel wat mensen zijn daardoor in de boeien van de boze geraakt. Ze gingen erdoor op slot voor de dingen van God. En ze werden er des te meer open door voor allerlei zonden. Hun levensrichting werd onrein, zoals datgene wat bezongen werd vaak ook zo onrein was. Ze werden vervuld met gedachten en ideeën van de wereld die ver zijn van de heiligheid van God. En op seksueel gebied werd die onreinheid dan ook gepraktiseerd en uitgeleefd. Als je het zo ziet, dan is dat eigenlijk toch niet zo ver weg. Jongeren met een onrein leven, jongeren bezet door een onreine geest. En waarom zou het alleen bij de jongeren zijn? En eigenlijk moeten we ons heel wat zorgen maken over elke jongere en oudere die het ontbreekt aan interesse voor de dingen van God, voor hun geloof, en die zo warm loopt voor de wereld, voor allerlei amusement en voor zoveel dingen, die je maar zo niet verkeerd kunt noemen. Maar het probleem ervan is toch wel dat het allemaal zo leeg is en dat het zo leeg laat. Waar is je leven mee gevuld als het niet met God gevuld is? En waar heb je belangstelling voor als je geen belangstelling voor de Heer Jezus hebt? En waar zoek je je heil als je het niet bij het kruis zoekt en bij het open graf zoekt? En tot wie wend je je om genade als je niet bidt? Tot de zaligmaker van zondaren? Een kind met een onreine geest. Een mens met een onreine geest. Hoe komen je kinderen, hoe kom je zelf ervan af? Als het zo ver gekomen is. Ouders kunnen wat betreft hun kinderen er vaak niet veel aan beginnen. Al het praten lijkt wel vergeefs te zijn. Je zou er moedeloos van worden. Heel wat ouders hebben de hoop wat betreft hun kinderen opgegeven. Maar ik zou toch willen zeggen, niet doen. Geef die hoop niet op. Ook al is uw kind misschien wel een ernstig geval. Wat u dan doen moet, bid. Ga ermee tot de Heer Jezus, zoals de Syrofenicische vrouw dat gedaan heeft. De Heer Jezus wist de raad mee. Het kind was er niet bij. Hij zag het kind niet. Ze had misschien gewoon haar boze bui. Maar de Heer Jezus sprak zijn bevel en de onreine geest verliet haar. Dat gebeurde daar en de Heer Jezus heeft wel meer dan één mens van een onreine geest bevrijd. Maria Magdalena bevrijdde hij er van 7. En de man die legio genoemd werd, had er nog veel meer. Toen de Heer Jezus bevel gaf, moesten de onreine geesten hen verlaten. En het is vandaag de dag nog steeds niet anders. Wij mogen nadat de Heer Jezus geleden heeft, gestorven is en weer opgestaan is en ten hemel gevaren is, zelfs weten dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En hij wil die macht reddend aanwenden als wij hem om smeken. Zouden we dat dan niet doen? Hem smeken om hulp en heil, om redding en bevrijding? De moeder vindt haar kind thuis, liggend op haar bed. Gewoon rustig. En dat is het begin geweest van een ander leven dat ze met haar kind beleefd heeft hierna. Een leven waarin ze de Heer Jezus nooit meer vergeten zijn, want hij had zoveel voor hen gedaan. Hij had zoveel aan hen gegeven. Gemeente, zo zien we dat hier voor ons uitgeschilderd. Dat als mensen in nood zich bij de Heer Jezus vervoegen, het allemaal anders gaat. En nu wil ik u vragen, weet u, weet jij daar ook persoonlijk van af? Misschien zegt u of jij, nee, daar weet ik niet van af. Misschien is het zelfs helemaal geen nood bij u. Misschien zit u vanmiddag wel in de kerk, maar zegt u van, ach, ik moet eerlijk zeggen dat ik het best naar mijn zin heb met mijn leven zoals dat. En tja, kerkgang hoort er wel bij, maar ik kan niet zeggen dat ik God echt nodig heb. Laat me u zeggen dat u op die manier meer in het spoor van de boze zit dan u wellicht beseft. En laat me u ook vertellen dat de boze u graag meeneemt naar de eeuwige ondergang. En dat u daar ook moet komen als het niet anders wordt. Bid dan dat u uw nood zult inzien. Bid dan dat u beseft, ik kan met een stuk of wat godsdienstige dingen in mijn leven niet voor God bestaan. Ik heb een persoonlijke verhouding met de Heer Jezus nodig. Ik heb een persoonlijk geloof nodig, een bekering tot God. Wil het goed zijn tussen God en mijn ziel? Vraag aan de Heer om opening van uw ogen, opdat u de dingen zien zult zoals ze zijn. Als het bij u wel nood is, maar het is nog steeds niet anders geworden, dan zou ik u willen zeggen, houd aan. En weet dat de Heere geen bidder laat staan. Zelfs niet, al zou hij u dingen laten zien waaruit u concludeert, nu zegt hij mezelf dat ik van hem niets hoef te verwachten. Ja, inderdaad, zo leek het bij die Syro-Fenicische vrouw ook. Dat de Heer Jezus haar zelf zei dat ze niets had te verwachten. En toch, ze hield aan. En toen ging de deur open. Ze bleef zich nog meer op de Heer Jezus richten. En hij heeft haar gehoord en zo gaat het nog steeds. Zo zult u het ook ondervinden als u bij hem aanhoudt. Kom tot hem. Hij is een helper in de nood en weet dat hij niets liever doet dan zich over de nooddruftige ontfermen. En die nooddruftige mag u, mag jij zijn. Nu leven wij nog in dit te bidden. Nu is het nog de tijd om naar de Heere te vragen. Er komt ook een tijd dat de nood ten einde zal zijn. Dat de boze in de afgrond geworpen zal wezen. Dat de verlossing volkomen geworden is. Dan zullen we ons mogen verblijden en verheugen in het volle heil des Heren. Dan zal alle tong hem beleiden. Dan zal elke levende zich in hem verheugen. God geven dat we hem zullen mogen grootmaken. Amen.